Het Inzicht. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan vandaag in het programma Het Inzicht nog eens draken doden. Tijdens een eerdere uiteenzetting heb ik het uitgebreid gehad over de motivatie van demonen om de mens gedurende zijn leven aan te vallen en over de tactieken die ze daarbij gebruiken. Het waren slechts enkele aspecten van de demonische activiteiten en veel moet eigenlijk nog gezegd worden. Maar vandaag wil ik het hebben over hoe wij door zonde de deur openzetten voor demonen en hoe zij gebruik, of beter gezegd misbruik maken van onze zonde. Ook wil ik het hebben over onze laatste strijd in het uur van onze dood. Als wij zondigen, nemen wij deel aan de onderwerping aan de duivel waaraan Adam en Eva eerst werden onderworpen. Onze zonden zijn daden van samenwerking met de plannen die het koninkrijk van Satan leiden. Als gevolg hiervan krijgen de demonen meer gezag over ons, vooral als onze zonden doodzonden zijn. In zijn encycliek tegen de vrijmetselarij, Humanum Genus, begint paus Leo XIII met de volgende krachtige uitspraak, ik citeer: het menselijk geslacht heeft zich na zijn betreurenswaardige, door de nijd des duivels veroorzaakte afval van God, de schepper en schenker van de hemelse goederen, in twee verschillende, tegenover elkander staande kampen verdeeld. Het eerste voert een onafgebroken strijd voor waarheid en deugd, het tweede voor alles wat het tegendeel van deugd en waarheid is. Het ene is het rijk van God op aarde, de ware kerk van Jezus Christus. Wie van harte en tot hun eeuwig heil trouwe aanhangers van dit rijk willen zijn, moeten God en zijn enige geboren Zoon met heel hun ziel en met volledige overgave van hun wil dienen. Het andere rijk is dat van Satan. Onder zijn heerschappij en macht staan allen die het heilloze voorbeeld van hun aanvoerder en van onze eerste ouders gevolgd zijn, aan de eeuwige goddelijke wet gehoorzaamheid te weigeren en vele dingen met verachting van God, vele dingen tegen God ondernemen. Einde citaat. Wanneer we zondigen en wanneer we het noodlottige voorbeeld volgen van Satan en Adam en Eva, wanneer we de goddelijke en eeuwige wet niet gehoorzamen, vallen we onder het bezit en de controle van het koninkrijk van Satan. Deze waarheid zouden we allemaal moeten laten bezinken. In dit tijdperk dat gekenmerkt wordt door een verlies van het zondebesef, heeft Satan meer dan ooit macht. Deze eigenheid van onze tijd helpt Satan om bijna ongestoord te handelen. En door de mens tot zonde aan te zetten, verwijdert hij de mens geleidelijk van de liefde van God. Pater Ribbiger, een gekend exorcist, schat dat in de VS 25% van de mensen duivels geobsedeerd is. Ik spreek niet van bezeten, maar geobsedeerd. Er zijn veel te veel mensen die deuren openen voor het demonische door doodzonde. In zijn toespraken benadrukt hij met klem dat bezetenheid het eigenlijke effect van elke afzonderlijke doodzonde is. De enige reden dat we niet bezeten raken als we dodelijk zondigen, is omdat God de demon tegenhoudt, tenminste in ongeveer 99% van de gevallen. Als we in een staat van genade zijn, zijn we onderworpen aan God. Wanneer we in een staat van zonde zijn, plaatsen we onszelf onder Satan. Aangezien onze zonde daden zijn in dienst van het koninkrijk van Satan, versterken ze de demonen tegen ons. Exorcisten verwijzen naar deze zonde als de deuropeningen of poorten waardoor de demonen het lichaam van de persoon kunnen binnenkomen. In 416 erkende paus Innocentius I dat een gedoopte door de duivel bezeten kan worden als gevolg van een ondeugd of een zonde. De heilige Alphonsus Liguori beschrijft deze realiteit door te zeggen: door de deur waardoor God de ziel verlaat, komt de duivel binnen. God staat duivelse bezetenheid toe, onder meer om zondaars te straffen die een relatie met het kwaad zoeken. Toegangspoorten voor duivelse invloed zijn onder meer wat ondeugden tegen de natuur worden genoemd, zoals homoseksualiteit, de zonde van Sodom. Als een bepaalde demon iemand bezit, weet de exorcist dat er sprake is van sodomitisch gedrag in het leven van de bezetene. Er is een demon die verband houdt met aantrekking tot hetzelfde geslacht voor mannen, en dat is Asmodeus, en er zijn er twee voor vrouwen, Lilith en Leviathan. Terwijl in 99,9% van de gevallen van aantrekking tot hetzelfde geslacht de oorzaak ervan een soort trauma is, kunnen deze demonen het ook veroorzaken zonder enig trauma, door het intellect te verstoren en de passies aan te wakkeren. Doodzonden die we in onze gedachten plegen, kunnen ook een poort zijn naar bezetenheid. Trots is een goed voorbeeld. De heilige Alphonsus vertelt het verhaal van Jeroboam, waarbij hij zonde en ondeugd in verband brengt met gehoorzaamheid aan de duivel. Toen Jeroboam tegen de Heer in opstand kwam, probeerde hij het volk met hem tot afgoderij te brengen. Daarom plaatste hij zijn afgoden voor hen en zei: zie uw goden, o Israël. Zo handelt de duivel. Hij vertegenwoordigt een zeker genoegen voor de zondaar en zegt: maak dit uw god, aanschouw dit plezier. Deze wraak is jouw god. Houd je eraan en verlaat de Heer. Als de zondaar instemt met de zonde, gehoorzaamt hij de duivel. En in zijn hart aanbidt hij als zijn god het genot dat hij schenkt. Een ondeugd in het hart is een afgod op het altaar, zo schrijft de heilige Alphonsus. Als we onze eigen wil doen door trots, wordt onze wil als het ware duivels. De duivel valt ons op dat moment niet zo lastig, omdat onze wil uit zichzelf het kwade wil. De heilige Louis de Montfort voegt eraan toe dat door de ongezonde aanwezigheid van eigenliefde, buitensporige zelfredzaamheid en eigenzinnigheid, alle overvloedige rijkdommen en geschenken die je van God hebt ontvangen, bedorven zullen worden. Dan zijn er de zonden die zijn begaan door familieleden, in het bijzonder de vader. Die kunnen demonen in huis en in familielijnen brengen. Deze generatiegeesten kunnen op vele niveaus problemen veroorzaken, van een algemene toename van verleidingen, in frequentie en intensiteit, tot bezetenheid van familieleden. Er zijn bijvoorbeeld gevallen van demonische bezetenheid opgedoken, waarbij voorouders van bezetenen bij hekserij betrokken waren. Dit betekent dat een vloek van de ene generatie op de andere kan worden overgedragen, vooral als zij wordt uitgesproken door een vader of een moeder tegen een zoon, het huwelijk of tegen de toekomstige kinderen. Bezetenheid afkomstig van generatiegeesten kan zelfs bij kinderen voorkomen. Sommige exorcisten geloven niet dat kinderen bezeten kunnen worden, maar veel exorcisten getuigen van de realiteit zoals ze die hebben gezien. En het zal sommigen misschien schokken dat zelfs een pasgeboren baby of een jonge baby bezeten kan zijn door een demon. Maar het is de pure en verschrikkelijke realiteit waarmee exorcisten heel soms te maken hebben. De oorzaak van bezetenheid bij kinderen kan een generatiegeest zijn of de betrokkenheid van het kind op de een of andere manier bij een satanisch ritueel. Satanisten maken misbruik van het bestaan van generatiegeesten en doen opzettelijk het werk dat nodig is om een demon binnen hun familielijn te houden. Pater Rippiger zegt dat sommige satanisten al 400 jaar met succes dezelfde demon in de familie hebben gehouden. Vanaf het moment dat het kind in de baarmoeder is, tot het moment dat het geboren wordt, voeren ze alle voorgeschreven rituelen uit om bezetenheid van het kind te verzekeren. Priester en exorcist Gabriel Amort verwijst naar het beroemde geval van Francesco Fayassuso, wiens bezetenheid, die zich pas later in zijn leven manifesteerde, verband hield met een satanisch ritueel waar hij op 4-jarige leeftijd bij betrokken was. Deze toewijding van het kind aan Satan is een soort valse versie van het doopsel, maar het zou heel goed een catastrofaal effect op dat kind kunnen hebben. Het kind is kwetsbaar voor de demon, zelfs in de baarmoeder. Daarom is het ook voor ouders mogelijk om dit te doen. Er is het verhaal van een man die door zijn vader werd vervloekt toen hij nog in de baarmoeder zat en seksueel werd misbruikt toen hij 2 jaar oud was. Zijn hele leven, tot hij 35 was, voelde hij een aanwezigheid in zijn leven, maar hij zag het aan voor zijn beschermengel. Hoewel hij zijn hele leven een praktiserend katholiek was geweest, manifesteerde de demon zich pas op de leeftijd van 35, toen hij een paaswaken bijwoonde waar een bisschop aanwezig was. Het gebrek aan betrokkenheid van de wil in de bezetenheid van de persoon in deze gevallen maakt de bevrijding minder moeilijk. Wanneer de persoon wordt gedoopt, brengen de uitdrijvingen die normaal gesproken deel uitmaken van de ritus van het doopsel een bevrijding van elk kwaad dat in of over het kind zou kunnen zijn, zoals dat van satanische toewijdingen of generatiegeesten. De casus van bovengenoemde Wan was wel wat gecompliceerder vanwege het misbruik dat hij naast de vloek in de baarmoeder heeft ondergaan. Om deze kracht van het sacrament van het doopsel aan te tonen, verwijs ik naar een visioen van de Brabantse zalige Maria Douagny, die de duivel zag uitgaan uit een baby toen hij werd gedoopt en de Heilige Geest zag binnenkomen met een menigte engelen.
Precious blood has left me forgiven, pure like the whitest of snow. Powerful to make sin and shame retreat. This covenant is making me whole. So I by his mercy.
Luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. We hoorden in het eerste deel van het programma hoe zonde een toegangspoort kan zijn voor demonen. Omdat het zondebesef de dag van vandaag erg is afgenomen en er heel wat mensen in zonde leven zonder het zich te realiseren, krijgen demonen veel kans om mensen lastig te vallen. We hoorden ook dat zonden die begaan zijn door familieleden, en dan in het bijzonder de vader, demonen in huis en in de familielijn kunnen brengen. Dat zijn generatiegeesten. Volgens Pater Rippiger heeft zowat elke familie één of andere generatiegeest die zich op vele manieren kan manifesteren. Een gemeenschappelijke bron van die geest, de dag van vandaag, is waarschijnlijk het resultaat van een vrijmetselaarsvloek, opgelegd door hooggeplaatste vrijmetselaars, die voor de toekomst een generatievloek op de hele familielijn oproept. Als er een vrijmetselaar in de familie is die enige graad heeft bereikt, en dat niet alleen de hoogste graad, beveelt Pater Rippiger de mensen in de familie aan om de mogelijke aanwezigheid van deze vloek aan te pakken. Deze vloek leidt tot de aanwezigheid van demonen met zeer verschillende gedragspatronen. Ze hebben meestal invloed op de gezondheid van het gezin, met name door ademhalingsproblemen, en verleiden het gezin tot zonde tegen het zesde gebod, zoals seksueel misbruik. Vrouwen komen veel vaker naar exorcisten dan mannen. En dat is waar om verschillende redenen. Pater Rippiger zegt dat dit gedeeltelijk te wijten is aan de haat van de duivel voor de heilige maagd Maria. En bij uitbreiding haat de duivel alle vrouwen. De demonen vallen vrouwen aan omdat ze weten dat ze via de vrouw in de familie kunnen komen, zoals Satan deed met Eva. Vrouwen zijn ook vaak het slachtoffer van misbruik, wat hen in een geestelijk kwetsbare staat plaatst, waarvan de demonen zullen profiteren. Seksueel misbruik kan een toegangspoort zijn voor generatiegeesten en satanische groepen gebruiken dit vaak als onderdeel van hun rituelen. Seksueel afwijkend gedrag is altijd aanwezig in satanische sekten. Vrouwen wenden zich ook vaker tot exorcisten, deels omdat ze meer geneigd zijn om zich in tijden van nood tot de kerk te wenden. Geadopteerde kinderen kunnen soms ook een generatiegeest hebben. Als er zorgen zijn dat het gedrag van een kind buiten het normale valt, is het mogelijk dat dit afkomstig is van de biologische ouders. Dit is precies de reden waarom de kerk uitdrijvingen heeft voor kinderen in de traditionele dooprites. En de Heilige Schrift geeft een perfect voorbeeld, en ik lees nu uit het 9e hoofdstuk van Marcus. Ze brachten hem bij hem, maar zodra de geest hem zag, liet hij de jongen stuipen krijgen. Deze viel neer en rolde over de grond met het schuim op de lippen. Jezus vroeg aan de vader, hoe lang heeft hij dit al? Deze antwoordde, vanaf zijn kinderjaren. Als we naar deze passage kijken, zien we dat de vader zijn zoon bij onze lieve Heer brengt. Als de vader wordt gevraagd hoe lang de demon al in de jongen zit, antwoordt de vader dat hij er al van kinds af aan is. Het gaat hier dus ofwel om een generatiegeest, ofwel om een vloek, die beide kunnen worden aangepakt door het exorcisme bij het doopsel. Als het erom gaat uw gezin te bevrijden van de aanwezigheid van een generatiegeest, is het belangrijk om te onthouden dat God heeft toegestaan dat de demon daar is. Dat is een mysterie. De demon is een stoorzender en een bedreiging, maar hij staat machteloos tegenover God. Daarom, wanneer we ons tot God wenden, kan de demon worden verwijderd. Een cruciale stap is om te biechten. Alle exorcisten zeggen dat het sacrament van de biecht effectiever is dan een exorcisme. Belijdenis herstelt ons spirituele leven op meerdere niveaus, die ons allemaal minder uitnodigend maken voor demonen. De demonen zijn niet meer in staat om de schuld van onze zonde tegen ons te gebruiken. De ziel straalt met heiligmakende genade, Onze ongeordende hartstochten worden gedeeltelijk gecorrigeerd. Onze haat tegen de zonde neemt toe. En we worden op bovennatuurlijke wijze aangetrokken om aan God te denken als gevolg van een toename in de theologale deugden, geloof, hoop en liefde. Pater Rippiger beveelt aan dat we specifiek tot onze lieve vrouw bidden onder de titel Onze lieve vrouw van smarten. Toen ze bij Simeon was, bij de opdracht van ons lieve Heer in de tempel, en hij profeteerde dat een zwaard haar ziel zou doorboren, omarmde ze dit lot om met haar zoon te lijden. Haar gewillig lijden met Christus verdiende een intimiteit met God, waardoor ze dingen weet die niemand anders weet, omdat God ze aan haar openbaart. Dit is de betekenis van het vers uit het Lucas-evangelie, en uw eigen ziel zal met een zwaard doorboord worden, opdat de gezindheid van vele harten openbaar mogen worden. Onze lieve vrouw van smarten, zegt Pater Rippiger, zal ons helpen de demonen in ons leven op te sporen en ons te laten zien hoe we ze kunnen verwijderen. De heilige Louis de Montfort heeft 2 aangrijpende uitspraken gedaan die aansluiten bij de realiteit van generatiegeesten en de kracht van onze lieve vrouw om ons te helpen ze te verwijderen. Hij zegt, door de slang te gehoorzamen, verwoestte Eva zowel haar kinderen als zichzelf en gaf ze hen over aan Satan. Maria redde haar door haar volmaakte trouw aan God haar kinderen met zichzelf en wijdde ze toe aan zijn goddelijke majesteit. Hij voegt er nog aan toe, ze zal de sluwheid van de slang ontmaskeren en zijn slechte complotten blootleggen. Ze zal zijn duivelse plannen in de wind verstrooien en tot het einde der tijden haar trouwe dienaren beschermen tegen zijn wrede klauwen. We leven in een tijd waarin de meest trouwe gelovigen op de proef gesteld worden en velen verleid worden af te wijken van het rechte pad. Het aanbod aan morele en technologische nieuwigheden is gigantisch en heel wat mensen jagen de wonderen van de moderne tijd na. Tegelijk weten mensen die hunkeren naar kracht en bescherming tegen het kwaad vaak niet waar die te vinden. Ze hebben slechts een basisbegrip van de traditie van gebed en het gebruik van de sacramenten waartoe de kerk hen oproept, maar de vele krachtige wapens die ons lieve Heer door de eeuwen heen aan zijn kerk heeft toevertrouwd, zijn grotendeels vergeten. Priesters, leraren en lekentheologen zijn tegenwoordig bezig met wat men spirituele archeologie zou kunnen noemen. Ze graven in het verleden om boven water te brengen wat verborgen is geraakt onder de ineenstorting van de christelijke cultuur. Exorcisten zoals Pater Rippiger en Gabriele Amort en met hen alle vrome en trouwe priesters en leraren van het geloof die de heilige tradities doorgeven, presenteren ze aan ons met handen die metaforisch bevlekt zijn met modder en vuil. Als we zien wat ze te bieden hebben, zeggen we vaak, dat heb ik nog nooit gehoord. We moeten die verklaring echter laten voortkomen uit geloof en niet uit twijfel en zien dat deze spirituele reliquieën authentiek zijn en niet gewoon iets dat ze zelf hebben bedacht. Deze introductie is nodig als we nadenken over de middelen die de kerk ons heeft gegeven om ons te versterken en voor te bereiden op de strijd. Sacramentaliën en traditionele spirituele oefeningen zullen ons versterken als tempels waar de Heilige Geest woont. Ze zullen onze geestelijke oorlogstactieken aanscherpen voor deze strijd waarin we door onze doop zijn ingelijfd. De heilige Louis de Montfort geeft ons een belangrijke reflectie over het belang van de belofte die we allemaal afleggen bij ons doopsel of die Peter en Meter in onze plaats hebben afgelegd. Hij herinnert zich wat de heilige Thomas zei, dat mensen in de doop beloven de duivel en al zijn verleidingen af te zweren. Deze belofte is volgens de heilige Augustinus de grootste en meest onmisbare van alle beloften. Eenmaal per jaar, tijdens de paasnacht of op Pasen zelf, vernieuwen wij onze doopbelofte. De catechismus van het Concilie van Trente roept de gelovigen echter op om vaker onze doopbelofte te vernieuwen, om de ernstige wanorde die in de loop van ons christelijk leven is ontstaan te bestrijden. Priester Amort zegt dat het reciteren van het credo en het afzweren van Satan tijdens de vernieuwing van de doopbelofte dient om elke band met de boze te verbreken, vooral voor diegenen die zich hebben ingelaten met het occulte. Vooraleer we beginnen met het uitstippelen van de middelen om duivelse invloeden op de juiste manier te weerstaan, moeten we kort enkele fundamentele concepten bekijken die verband houden met de kwestie van duivelse bezetenheid. Er zijn drie manieren waarop iemand bezeten kan raken. De eerste is door doodzonde. Dit is degene die te allen tijden moet worden onthouden. Het juiste effect van elke doodzonde, zoals ik al aanhaalde, hoewel typisch geblokkeerd door God, is bezetenheid. Dit omvat alle doodzonden, zoals trots, ontucht, ontucht en pornografie, onder andere. God heeft echter de volledige controle over de activiteit van de demonen en alleen Hij kan de bezetenheid laten plaatsvinden. Doodzonde opent de deur voor de demonen om de ziel binnen te gaan, maar ze mogen niet binnengaan tenzij Christus het hen toestaat. In alle, behalve in de zeldzaamste gevallen, blokkeert God hen. Wanneer een bezetenheid plaatsvindt, zijn er meestal tekenen die aangeven dat een demon aanwezig is. Een van de vele tekens zal in het leven van de persoon verschijnen. Er is bijvoorbeeld een plotselinge vijandigheid jegens God en religie en heilige dingen die voorheen niet bestond. Dat zou een indicatie kunnen zijn van een mogelijke bezetenheid. Demonen zijn opzichtig en pronken graag als ze eenmaal iets hebben bereikt. Dus er zal een verandering in de persoon zijn als bezetenheid optreedt. Als een persoon echter een doodzonde heeft begaan en er is geen verandering opgemerkt, dan hoeven er geen zorgen te zijn over bezetenheid. Bid, ga biechten, doe boete, ga heen en zondig niet meer, zoals we lezen in het 8e hoofdstuk van het Johannesevangelie. Als je iets opmerkt dat duidelijk duivels is, praat er dan met een goede priester over. Als je niets merkt, kun je het beste je gedachten afleiden van die zorgen en je aandacht op God richten. Zelfs als er een demon aanwezig zou zijn, heb je de eerste stap gezet om hem weer uit te werpen. De tweede manier waarop iemand bezeten kan raken, is wanneer mensen een soort trauma hebben ondergaan, zoals verkrachting of misbruik. Getuigen zijn van iets traumatisch of persoonlijk misbruik meemaken, kan een diepe wonde veroorzaken die moet worden genezen. Zonder die genezing kan het ons openstellen voor negatieve emoties en gedachten. Wanneer een persoon op een kwade manier handelt tegen een andere persoon of ding, door misbruik of een soort van traumatische aanval, dan handelt hij op een ongeordende manier en de duivel kan op dat moment de persoon of het ding te pakken krijgen. Trauma kan leiden tot verlies van vertrouwen in de goedheid van God en de wereld die hij geschapen heeft. Trauma kan een wonde achterlaten die een geest van angst als gevolg daarvan aan een persoon kan hechten. De wonde door misbruik heeft de neiging een duivelse component te krijgen wanneer het slachtoffer, om genezing of vrede te vinden, openstaat voor en zich verdiept in het occulte. Het misbruik wordt een doorgang waardoor uitnodigingen voor het kwaad gemakkelijker worden geaccepteerd. De derde manier om bezeten te raken is uiterst zeldzaam, puur door de wil van God. God kan bezetenheid van iemand in een staat van genade toestaan, bijvoorbeeld door een spreuk of een vloek, omdat het kwaad dat iemands lichaam overkomt in een bezetenheid vaak een bron van zegeningen voor de ziel is. Een vrouw bijvoorbeeld die Pater Rippiger kende en die bezeten was, wist een grote mate van heiligheid te bereiken door haar strijd tegen de demon, tot het punt waarop ze in wezen zondeloos leek te zijn.
dank u, mijn Vader, voor al uw genade die u liefdevol geeft. Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd door hem die in mij leeft. U heeft mij in liefde aanvaard die mijn hart veranderd heeft. U heeft mij rechtvaardig verklaart wat mij rust en vrede geeft. Al wat ik ben, dank ik aan hem, aan Jezus' liefde voor mij. Zolang ik besta, volg ik hem na, krijgt hij gestalte in mij. Laat mij verder groeien, opbloeien van uw Heilige Geest. Maak mij overvloedig, standvastig en moedig. Geef mij wat nog ontbreekt. Heer, werk met genade in mij, dat mijn hart u niet bedroeft. Heer, maak mij gehoorzaam en vrij, uw genade mij genoeg. Al wat ik ben, dank ik aan hem, aan Jezus' liefde voor mij. Zolang ik besta, volg ik hem na, krijgt hij gestalte in
Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom terug in ons programma Het Inzicht. En ik spreek vandaag opnieuw over drakendoden. Het sacrament van het doopsel is een belangrijk wapen voor het uitdrijven van generatiegeesten. Heel belangrijk is ook het regelmatig bidden van het credo en het vernieuwen van onze doopbelofte. En dat niet alleen op Pasen, want elke mens krijgt in de loop van zijn christelijk leven te maken met ernstige innerlijke wanorde die moet bestreden worden. We zijn immers stuk voor stuk zondige mensen. Maar we hebben niets te vrezen als we dicht bij onze lieve Heer blijven. De duivel is actief, maar er staat niet achter elke deur om toe te slaan wanneer we zondigen. trouw aan Christus en onze toevlucht tot de hulpmiddelen die Hij ons geeft in de sacramenten en sacramentaliën, is voldoende om ons te beschermen. Als God op dat moment toestond dat er een demon in je leven kwam, zou je weten hoe je moet reageren. Sint Jan van het Kruis spreekt over de machteloosheid die de duivel ervaart wanneer hij een ziel confronteert die sterk is in deugd. De duivel, met al zijn demonen, is een charlatan, een bedrieger of een circus. We moeten ons niet door hem laten lokken naar zijn optreden, want terwijl hij wonderen heeft om ons te laten zien en geweldige trucs om ons te amuseren, heeft hij ook leeuwen en andere wilde dieren die ons zullen verslinden. En hij vangt zielen om ze te transformeren in grillen van de natuur. De vreemdheid, nieuwigheid en het gevaar van de duivel trekt velen aan om een kijkje te nemen en te zien waar hij voor staat. Op dat moment verschijnen ze in zijn vizier en zal hij er alles aan doen om ze volledig te trekken. Als ze hem echter weerstaan en hem negeren en zijn verlokkingen ontkennen, zal hij zijn optreden staken en ergens anders heen gaan. Hoewel de duivel en de demonen liever onopgemerkt blijven, hunkeren ze ook naar aandacht en glorie, dus de beste manier is om ze te negeren. Negeer ze eerst en vooral door God lief te hebben en vast te houden aan genade. Negeer ze in de tweede plaats door hun suggesties af te wijzen en hun aanwezigheid te negeren. Het beste is om de demonen als slechte gedachten te behandelen. Negeer ze en leid je gedachten van ze af. Als je iets vreemds ziet en denkt dat het demonen is, bid dan gewoon en ga verder. Als het doorgaat of vreemder wordt, schakel dan een priester in. Denk ook niet eerst dat het van de duivel is, maar zoek een natuurlijke verklaring. Gezien de aard van demonische verleiding, is de beste remedie om te bidden en de verleiding zoveel mogelijk te negeren en het precies tegenovergestelde te doen van wat wordt voorgesteld. De heilige Johannes van het Kruis geeft ons een duidelijke raad hoe om te gaan met vreemde fenomenen, zelfs als we denken dat ze van God afkomstig zijn. Negeer ze. Hoewel buitengewone fenomenen inderdaad van God kunnen komen, komen ze veel vaker van de duivel. Het is verstandig om deze dingen te negeren. Voorzichtigheid is een deugd en we beledigen God nooit door deugdzaam te zijn. Nieuwsgierigheid is echter een ondeugd en de duivel heeft door deze zonde vele zielen naar zich toe gelokt, te beginnen met Eva. Zonde berokkent ons op elke manier schade, fysiek, intellectueel en in de kracht van onze wil. Zonde kan ons lichaam schaden en zelfs doden. Zonde kan ons leren denken dat kwaad goed is en goed slecht. Zonde kan ons trainen om het kwade lief te hebben en te verlangen en het goede te verafschuwen en te vermijden. Zonde verwondt ons. En deze wonden kunnen in ons bewerkt worden door onze eigen zonde en door de zonde van andere mensen. De heilige Louis de Montfort zegt dat onze werkelijke zonde, doodzonde of dagelijkse zonde, ook al zijn ze vergeven, een versterking met zich meebrengen van onze lage verlangens, onze zwakheid, onze onstandvastigheid en onze slechte neigingen hebben versterkt en een sediment van kwaad in onze ziel achterlaten. Deze zwakheden en wonden worden de brandpunten van de verleidingen van de duivel. Sommige demonen worden aanklampende geesten genoemd, die zich aan onze wonden hechten en proberen de genezing te voorkomen die we nodig hebben. Deze geesten kunnen zich ook hechten aan de wonden die zijn ontstaan door zondig seksueel contact of emotioneel misbruikende relaties. Dit gedrag is niet alleen een ernstige zonde, maar heeft ook diepe, maar ongezonde banden met mensen gecreëerd. Nadat we dat in de biecht hebben beleid, ondanks het feit dat onze zonden zijn vergeven, willen de demonen diepe emotionele en spirituele genezing voorkomen. Wrok en grieven en weigeringen om anderen te vergeven kunnen voorkomen dat uitdrijvingen verlopen zoals ze zouden moeten. Iedereen in de hemel heeft iedereen vergeven, maar het tegenovergestelde is het geval in de hel. Als we vasthouden aan haat, zorgen we ervoor dat de demonen zich thuis voelen en zullen ze niet zo gemakkelijk willen vertrekken. Zelfkennis is essentieel voor geestelijke gezondheid. Dit vereist geloof om God te smeken je te verlichten en nederigheid om volledig te accepteren wat hij over jezelf openbaart. Zelfbedrog sluipt gemakkelijk binnen en het is iets waar de duivel zijn voordeel mee kan doen. We zijn ook in staat, door de aanwezigheid van ondeugd in onze ziel, echt te geloven dat iets dat slecht is, eigenlijk goed en onschadelijk is, terwijl het tegenovergestelde heel erg het geval is. Deze kennis strekt zich uit tot onze herinneringen, die in meer of mindere mate in onze geest kunnen blijven hangen. Het is belangrijk om te bidden om te kunnen vergeten en voor zuivering van het geheugen. Demonen kunnen deze herinneringen gebruiken om onze verbeelding te beïnvloeden, wat onze emoties en neigingen zal beïnvloeden. Het kan een aanzet voor zonde zijn. Dit vergeten kan ook helpen om oude wonden te genezen, want ze zijn een centraal punt van de activiteit van de duivel in ons leven. Na al deze uiteenzettingen en raadgevingen valt er nog een heel belangrijk thema te bespreken, dat van onze dood. Van alle uren van ons leven is het uur van onze dood wellicht het belangrijkste. Want in dat dramatische ogenblik wordt er beslist over onze eeuwige bestemming. Het is geen toeval dat de laatste fase van een dodelijke ziekte doodsangst of doodstrijd worden genoemd. Je hoort hier het begrip strijd. Het gaat niet alleen over de natuurlijke strijd tussen de macht van het leven en de krachten van de dood, maar ook en vooral tussen de macht van het goede en de macht van het kwaad. Het zal de houding zijn die we voor God hebben op het moment van de dood, die het eeuwige lot van onze ziel zal bepalen. Vanuit het licht van het geloof bekeken, is de dood geen natuurlijk fenomeen. Oorspronkelijk had God immers aan de mens de gave van onsterfelijkheid gegeven, maar die was hij kwijtgeraakt door de zonde. Door de afgunst van de duivel is de dood in de wereld gekomen, lezen we in het boek Wijsheid. Satan, die onze eerste ouders tot zonde verleidde, beroofde hen van al hun goddelijke gaven, in het bijzonder van heiligmakende genade en van vrijstelling van lijden, ziekte en dood. Op deze manier is de natuurlijke gemeenschappelijke ervaring van alle levende wezens die in de loop van de tijd oud worden, de dood, die het loon van de zonde is geworden, lezen we in de Romeinenbrief. Het is daarom de laatste vijand van de mens die verslagen moet worden. Satan ziet in de dood van de mens het teken van zijn oude overwinning en tegelijkertijd zijn laatste kans om onze ziel te grijpen. Nooit, zoals op dat moment, streeft hij ernaar om die zielen te behouden die hij heeft gevangen door de mens tot het kwaad te verleiden. Tegelijkertijd valt hij de rechtvaardige met hernieuwde woede aan in de hoop op dit extreme moment de overwinning te behalen die hem eerder was ontgaan. De hele hel wordt als het ware gemobiliseerd rond de dood van een mens, zoals de spirituele traditie ons vertelt. De dood heeft heel zijn dramatische waarde behouden, zelfs in een oppervlakkige tijd als de onze, die de dood tot iets banaals maakt en ze voor onze ogen verbergt met een vijgenblad. De dood is echter ook de grote gelegenheid van God en van zijn goddelijke barmhartigheid. De gehoorzaamheid van Jezus heeft de vloek van de dood veranderd in een zegen. Zij die zich in hun laatste ogenblikken hebben laten verstrikken door satanische verleiding, zien nu het leven zoals het werkelijk is. Wat voor nut hebben rijkdom of de eer van de wereld, of de geneugte van het vlees, of een van de andere dingen die Satan aanbiedt om ons God en het eeuwige leven te laten vergeten? Op het moment van overlijden is de mens alleen en arm. Mijn grootmoeder drukte het zelfs zo uit: in zijn laatste pyjama staat geen zak. De mens raakt met zijn hand zijn dimensie als schepsel aan. De valse mythen die zijn leven hebben gevoed, worden opgelost. Hij heeft geen toekomst meer voor zich, behalve degene die de eeuwigheid biedt. Hoe zal het zijn? Wat staat me te wachten? Alle stellen zichzelf deze vraag op het ultieme moment. De beslissingen die ertoe doen, kunnen niet langer worden uitgesteld. En het is op dit moment dat genade haar grootste wonderen verricht.
Jesus Maranatha, ben Señor Jesus Maranatha, ben Señor Jesus Maranatha, si ven pronto Maranatha, ben Señor Jesus Maranatha, ben Señor Jesus Maranatha. Ven Señor Jesús Maranatha, si ven pronto Maranatha.
Come Lord Jesus,
Maranatha.
Come Lord Jesus,
Maranatha.
Come Lord Jesus,
Maranatha.
Come Lord Jesus, Maranatha.
Come Jesus Maranatha, come Jesus Maranatha, come Jesus Maranatha, come Jesus Maranatha,
viens Seigneur Jésus
Maranatha,
viens Seigneur Jésus
Maranatha,
viens Seigneur Jésus.
Seigneur Jésus Maranatha,
vieni Signor Gesù
Maranatha,
vieni Signor Gesù
Maranatha,
vieni Signor Gesù
Maranatha,
vieni Signor Gesù Maranatha,
lei va giù Gesù
Maranatha,
lei va giù Gesù.
Gesù Maranatha,
per ogni Yeshua
Maranatha,
per ogni Yeshua
Maranatha,
per ogni Yeshua
Maranatha, per ogni Yeshua Maranatha.
Grazie Gospodi
Maranatha,
grazie Gospodi
Maranatha,
grazie Gospodi
Maranatha,
grazie Gospodi Maranatha.
Ergo Kyrie
Maranatha,
ergo Kyrie
Maranatha,
ergo Kyrie
Maranatha, ergo Kyrie Maranatha.
Veni Domine Maranatha, sito veni.
Beste luisteraars van Radio Maria, als we dicht bij onze lieve Heer blijven, hebben we niets te vrezen. Trouw zijn aan Hem en de hulpmiddelen gebruiken die Hij ons geeft in de sacramenten en sacramentaliën, dat is voldoende om ons te beschermen. Deugdzaam leven en zelfkennis zijn eveneens krachtige wapens in onze geestelijke strijd. En hoe zit het met de dood? De dood is het loon van de zonde. En het is daarom de laatste vijand van de mens die moet verslagen worden. In het uur van de dood moet de mens de ultieme keuze maken, maar op dat ogenblik is Gods barmhartigheid tot grote wonderen in staat. Tegenwoordig is de belangrijkste zorg het helpen van mensen om te sterven zonder te lijden en zonder dat ze het zelfs maar merken. Men gebruikt dan uitdrukkingen zoals kiezen voor het comfort. De dominante mentaliteit probeert de mens te laten sterven op dezelfde manier waarop hij geboren wordt. Dat wil zeggen, zonder bewustzijn. Men leeft door de problemen met betrekking tot de zin van het leven tussen haakjes te plaatsen en in het collectieve onbewuste te begraven. Bijgevolg sterft men op dezelfde manier als een dier dat aan het einde van zijn leven komt, zonder de beslissende betekenis van de gebeurtenis te begrijpen. Niettemin neemt de stervende, ondanks onze zielige leugens, in zijn hart het kloppen waar van de grote strijd die voor zijn ziel wordt gevoerd. Hemel en hel staan tegenover elkaar voor het laatste duel. Onze hulp kan definitief zijn bij het bepalen van de uiteindelijke bestemming van onze dierbaren. Tegenwoordig laten we de stervende vaak alleen voor de eeuwigheid, zonder ze te ondersteunen in de laatste verzoeking van onze aardse strijd. Hoeveel groter was solidariteit toen de dood nog omringd was door het geloof en de gebeden van de familie, en die religieuze ondersteuningen waren de zegevierende wapens van de laatste strijd. De dood is de deur naar de eeuwigheid. Of het een eeuwigheid van zegen of een vervloeking zal zijn, hangt allemaal af van hoe de ultieme drempel wordt bereikt. Je kunt op twee heel verschillende manieren sterven, juist zoals er twee tegengestelde wijzen van leven zijn. Er is de dood van de rechtvaardige, maar er is ook de dood van de goddeloze. Er is de dood van degene die sterft in de Heer, die vervuld is met vrede en hoop, en er is de dood van iemand die zonder God heeft geleefd en die nu wordt geconfronteerd met een afgrond van duisternis en angst. Op dat moment komt het aardse leven tot een einde en alle keuzes uit het verleden dringen zich aan op de definitieve beslissing. Wie in het leven voor God gekozen heeft, zal geen moeite hebben om deze gerichtheid op zijn laatste en beslissende moment opnieuw te bevestigen. Wie zich echter heeft gedragen alsof God niet bestaat, kan alleen worden gered door een wonder van oneindige barmhartigheid. Onze generatie heeft het besef verloren van de ernst en de onmetelijkheid van dit plechtige moment. Alle doden zijn in onze ogen gelijk. Er wordt niet langer gevraagd of iemand in geloof en gebed is gestorven, maar alleen of en hoeveel hij heeft geleden. Laten we denken aan het immense lijden van Christus aan het kruis, evenals aan de twee misdadigers die met hem werden gekruisigd, de een rechts en de ander links. Toch besteedt het evangelie alleen aandacht aan de bewegingen van hun hart en de gevoelens van hun ziel. Geconfronteerd met een tafereel als dat van de kruisiging, dat de mogelijkheid zou bieden van zeer droevige beschouwingen van lichamelijk lijden, richt het evangelie zich op het geestelijk drama waarmee het leven wordt afgesloten. De dood van Jezus is die van de rechtvaardige bij uitstek. Na verleidingen, beproevingen en onvoorstelbaar lijden te hebben doorstaan, sterft hij, terwijl hij zichzelf volledig toevertrouwt aan de Vader, wiens wil hij hier op aarde volledig heeft vervuld. Is er een tragischer dood dan die van Jezus? Welke dood zou met de zijne vergeleken kunnen worden? Alle duisternis van de wereld woog op zijn hart. Toch zien we welke goddelijke vrede uitgaat van zijn laatste woorden, waarmee hij de drempel van het eeuwige licht overschrijdt. En nu lees ik uit het 23e hoofdstuk van Lucas. Het was nu ongeveer het 6e uur, en er was duisternis over het hele land tot het 9e uur, terwijl het licht van de zon uitbleef. En het gordijn van de tempel scheurde in tweeën. Toen riep Jezus met luide stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hier is er verlossing van de vloek van de dood. Door te sterven als Jezus en met Jezus wordt de dood de poort naar het leven. De evangelist Lucas neemt de tijd om na te denken over de laatste momenten van de twee misdadigers, die zo verschillend van elkaar zijn. Ik citeer: Ook een van de misdadigers die daar hingen, hoonde hem. Zijt gij niet de Messias? Red dan uzelf en ons. Maar de andere strafte hem af en zei: Heb zelfs jij geen vrees voor God, terwijl je toch hetzelfde vonnis ondergaat? En wij terecht, want wij krijgen wat we door onze daden verdiend hebben. Maar hij heeft niets verkeers gedaan. Daarop zei hij: Jezus, denk aan mij wanneer gij in uw koninkrijk gekomen zijt. En Jezus sprak tot hem: Voorwaar, ik zeg u, vandaag nog zult ge met mij zijn in het paradijs. De eerste boosdoener bracht zijn leven ver van God door en hij sterft afgesloten van zijn barmhartigheid. Was het niet een zeldzame genade om naast de verlosser van de wereld te sterven? Maar hij lastert hem zelfs, stervend in de duisternis waarin hij had geleefd. De ander, die ook een leven van zonde geleefd had, opent zijn hart wel voor de genade van geloof en berouw en maakt van zijn dood een overgang naar de eeuwige gelukzaligheid. Beide hadden de genade om naast de Heer en Heiland te zijn. Als de ene wordt gered en de andere verloren gaat, is dat volledig vanwege hun persoonlijke beslissingen. Op dat extreme moment klopt de genade nog een keer, zelfs op de meest verharde harten. Het is ons antwoord dat de eeuwige bestemming van onze zielen bepaalt. We weten dat Satan actief en onvermoeibaar is over de hele levenscyclus van een persoon. Maar hij is dat vooral in de tijd die aan de dood voorafgaat. Hij realiseert zich dat de laatste dagen van het leven van een mens een moment van grote genade zijn. God bereidt mensen voor op hun overgang naar de eeuwigheid, zelfs als ze dat niet weten. De goddelijke barmhartigheid waakt over elke ziel en gebruikt elk klein gaatje om ze te openen voor het licht van de hoop. Alleen die zielen zullen verloren gaan die op het laatste moment de liefde van God hebben verworpen, terwijl ze wanhopen aan zijn vergeving. De boze keert terug naar al zijn helse kunsten om het berouw van de zondaar te belemmeren en om de rechtvaardige te treffen met de pijlen van twijfel en angst. De actie van de demon wordt enorm vergemakkelijkt door de staat van spirituele verlatenheid en eenzaamheid waarin de stervenden worden achtergelaten. Een heidense mentaliteit, die zelfs gelovigen conditioneert, verleidt iemand om de dood van een persoon te beschouwen als het natuurlijke einde van zijn leven op aarde. De enige zorgen zijn voor het lichaam en alles wat daarmee te maken heeft. Weinigen schijnen zich te realiseren dat een persoon op het moment van de dood zelf door God wordt geoordeeld en onmiddellijk naar zijn eeuwige bestemming wordt gestuurd. Dat kunnen we leren uit de catechismus van de katholieke kerk. Zelfs gelovigen aarzelen om de stervende op het beslissende moment voor te bereiden met gebed, geloofsdaden en daden van overgave aan God. Er wordt niet van uitgegaan dat de stervende het meest plechtige moment van zijn leven nadert, wanneer hij voor de rechterstoel van Christus zal worden gebracht. De tijd van de pelgrimstocht is verstreken en de geestelijke staat waarin de ziel van het lichaam is gescheiden, zal tot in alle eeuwigheid blijven. voor het moment van de dood, zijn de grootste wonderen van bekering nog mogelijk. Een korte aanroep van vergiffenis, een blik op het kruisbeeld of het vastpakken van een rozenkrans tussen de vingers zijn voldoende om de goddelijke barmhartigheid de noodzakelijke opening te bieden om het licht van God te filteren in de duisternis waarmee de boze de zielen van zondaars omringt. Satan probeert spirituele leegte te creëren rond de gekwelde persoon, hem achterlatend zonder de troost van de sacramenten, van de biecht, de communie en de ziekenzalving, of zonder de gebeden van diegenen die om hem heen staan. In deze atmosfeer kan Satan zijn onheilspellende actie ongestoord ontrafelen, met het grootste gevaar voor de ziel overgeleverd aan de genade van zijn angstaanjagende vreedheid. Deze voordelige situatie voor hem wordt op zijn kop gezet wanneer iemand bereid is om de stervende met liefde bij te staan, door hem de gebeden van vertrouwen in God aan te reiken, hem te helpen en zijn vergeving te vragen en gebeden op te zeggen die hem zouden toevertrouwen aan de goddelijke barmhartigheid. Soms is slechts een wees gegroet voldoende om een sprankje geloof te doen ontwaken dat begraven ligt onder de deken van langdurige verwaarlozing. Wanneer het hart zich begint te openen voor het gebed, zal het veel gemakkelijker zijn, zelfs voor diegenen die verder weg zijn, om zich voor te bereiden op het ontvangen van biecht en communie. Ieder van ons zal eens op dit moment aankomen. En we zullen beter voorbereid zijn om het onder ogen te zien als we hebben geweten hoe we mensen die dicht bij ons staan kunnen helpen en hen hebben begeleid tot aan de drempel van het oordeel. Een spreekwoord bevestigt dat we op dezelfde manier sterven als we hebben geleefd. En dit geldt zeker voor iedereen die in de loop van zijn leven de juiste weg heeft afgelegd. Het begin van de eeuwigheid, gezien in het licht van het geloof, is niet beangstigend, omdat het de ontmoeting is met de God die we ons hele leven hebben liefgehad en gediend. Niettemin probeert de boze zelfs voor de dood van de rechtvaardige strikken te leggen. Hij doet dit door twijfels over het hiernamaals te insinueren of zonden uit het verleden op te roepen die al zijn beleden en vrijgesproken, met als doel het onderdrukken en zaaien van twijfels over ontvangen vergeving. Zelfs sommige heiligen zijn aangevallen door Satan tot het moment van hun zoete ontmoeting met de Heer. Als je tijdens je leven daden van geloof in de barmhartige liefde hebt gesteld en om de genade van volharding hebt gevraagd, samen met de genade van volmaakt berouw, zul je ongeschonden door de strikken van de laatste verzoeking gaan. Onvoorbereid op de drempel van de eeuwigheid aankomen, vormt echter een zeer ernstig gevaar. God is al vele malen voorbijgegaan door op de deur van je hart te kloppen en tevergeefs te wachten tot die opengaat. Zijn immense goedheid zal er hem toe brengen nog één keer te kloppen. Maar zal hij oren vinden die bereid zijn te luisteren? Het is een gemakkelijk spel voor de boze wanneer een ziel op het hoogste moment arriveert zonder geloof, zonder hoop en zonder berouw. Een daad van nederigheid, waardoor men zichzelf als zondaar herkent, zou voldoende zijn om verlossing te krijgen. Het beeld van de goede moordenaar moet aanwezig zijn in de geest van de persoon die het eindgevecht tegemoet gaat. In feite is de zonde waardoor een persoon verloren gaat die van het wantrouwen van de barmhartige. Elke zonde die een mens heeft begaan, wordt hem vergeven als hij oprecht berouw heeft. Zelfs Judas had kunnen worden vrijgesproken als hij om vergeving had gevraagd, in plaats van zich op te hangen. De winnende kaart van Satan is wanhoop. Hij zal er alles aan doen om je ervan te overtuigen dat het nu te laat is en dat er geen mogelijkheid tot verlossing is. Hij zal zijn eigendom van jou terugeisen en zijn recht om jou mee te nemen naar zijn koninkrijk des verderfs. Maar denk eens aan de misdadiger die gekruisigd werd aan de rechterzijde van Jezus en zijn nederige verzoek om redding. Jezus zal het paradijs zelfs aan jou geven, zoals hij het aan de goede moordenaar gaf, omdat elke zonde is verlost en elk leven is vrijgekocht door het lijden van Jezus Christus. Beste luisteraars, het is moeilijk om een katholiek te vinden die in de loop van zijn leven nooit een Wees gegroet gebeden heeft. In het tweede deel van dit hemelse gebed vragen wij de Moeder van God om voor ons zondaars te bidden, nu en in het uur van onze dood. Zelfs al waren we verstrooid tijdens dit gebed, toch zal Maria, die door Gods wil onze moeder werd, ons gebed ernstig nemen en zal ze op het beslissende ogenblik van de laatste verleiding door de duivel ons beschermen tegen die laatste aanval van de boze. Haar aanwezigheid, tezamen met die van haar zeer zuivere bruidegom, de heilige Jozef, patroonheilige van een zalige dood, zal de veiligste garantie bieden van die overwinning die ons zal leiden naar het eeuwig leven. Om ons te beschermen tegen de strikken van de boze die ons vergezellen in de loop van ons beproefde bestaan, heeft God ons toevertrouwd aan de moederlijke liefde van Maria. Wie haar als moeder accepteert en zich door haar laat leiden op de weg van het heil, zonder haar ooit in de steek te laten, kan redelijkerwijs een intieme zekerheid cultiveren om het doel te bereiken. Satan, die met de medewerking van Eva de mensheid naar de ondergang had gesleept, wordt nu vernederd door de vrouw die de trouwe medewerkster van Christus is in het heilswerk. Ons toevertrouwen aan de maagd Maria op zo'n manier dat zij een moeder voor ons is en wij haar kinderen, is het meest effectieve wapen tegen Satan. De verleider is te sluw voor onze zwakke vermogens en wie het aandurfde om hem te bestrijden zonder de eenvoud, zachtmoedigheid en zuiverheid van de moeder van God, is vroeg of laat bedrogen en omvergeworpen. De Allerheiligste Maria zal ons leren hoe we de wapens van het licht kunnen gebruiken om de boze te verslaan. In haar school leert men alles wat nodig is om de verleider te ontdekken en te verslaan. Velen die zich op de weg van heiligheid waagden zonder de hulp van Maria, zijn misleid en op een dwaalspoor gebracht. Maar Satan slaagt er niet in de kinderen van Maria te misleiden en gevangen te nemen. Laten we daarom onder haar mantel blijven, waar de pijlen van de boze ons niet kunnen raken, en aan haar hand wandelen. Dan zullen we het doel van ons leven, de eeuwige redding van onze ziel, niet mislopen. Beste luisteraar van Radio Maria, hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze uitzending over drakendoden. Mocht u nog vragen hebben of opmerkingen, dan kunt u telefoneren naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be.
Tota pulchra es Maria, tota pulchra es Maria, et macula originalis, non est in te.
Virgo pro